schatgraven in de brieven van Johannes. Dat woord schatgraven heb ik een beetje uit Johannes 8 geleend. In Johannes 8, het evangelie van Johannes, zit de Heer Jezus in de tempel. Er is eerst een vrouw op overspel betrapt bij hem gebracht en de Joden willen die vrouw stenigen. En hij vraagt dan wie van u zonder zonde is, werpen het eerste steen. Dat is die geschiedenis. En dan verderop in dit hoofdstuk zit de Heer Jezus bij de schatkist in de tempel en leert en onderwijst. En ik vroeg me toen af, wat zou de Heer Jezus uit die schatkist gehaald hebben? Ze stopten er allemaal wat in. De een paar koperstukjes, de arme weduwe, en de ander misschien heel veel. Maar het was een offerkist, een schatkist. En in het Nieuwe Testament, en dat werd net even geciteerd door Arjan, wordt eigenlijk een spreker gezien als iemand die en oude en nieuwe dingen tevoorschijn brengt. Waar vandaan? Vanuit de schatkist. Nu hoop ik dat je eigen hart een soort schatkist wordt van mooiigheid over de Heer Jezus. En dat je uit je hart zoveel munitie hebt om te schieten, maar om te helpen om raak te schieten. Om het zo te laten zijn dat mensen geraakt worden. Johannes 1, dus de brieven van Johannes, niet het evangelie, maar de brieven. Johannes moet ongeveer 90 jaar oud zijn geweest, heeft heel veel meegemaakt, vlak bij de Heer Jezus geleefd, aan tafel ook vaak naast hem. En nu heeft hij brieven geschreven. Als een oude vader, zo noemt hij zich ook, mede-oudste aan anderen. Het is heel bijzonder als je mensen die wat meer ervaring hebben, die wat meer met de Here of met God hebben meegemaakt, hebben doorleefd, dat je die hoort praten. Dat je dan eens een moment hebt van, nou, laat ik maar stilhouden, want laat de wijsheid eerst maar eens wat zeggen. Johannes 1, dus 1 Johannes, sorry, ik zeg het niet goed, 1 Johannes 1. Ik lees uit de herziende Statenvertaling. Uw vertaling is ook oké. Maar wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben en wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, want het leven is geopenbaard en we hebben gezien en we getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Dat is een tussenzin dus vers 2 is een tussenzin. Het eind van vers 1 gaat verder met vers 3, dus wat we getast hebben van het woord des levens, wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt, dus samen met ons hetzelfde deel hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt, of compleet wordt. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als we zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, dus samen met hem hetzelfde deel hebben, en we toch in de duisternis wandelen, ja, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Want hij loopt niet in de duisternis, hij wandelt niet in de duisternis. Dus als je met hem iets gemeenschappelijks hebt, ja, dan kun je hem niet meenemen in de prut van Amsterdam of zo. Of van Emmen. Of van Nijverdal. Als wij zeggen, vers 6 nog een keer, dat we gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als we in het licht wandelen, wandel in het licht met Jezus, u hoort hem nu nog, Zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. Dan hebben we samen hetzelfde deel. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als we zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. En is de waarheid niet in ons. En als we zondigen, of zonden, en als we onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als we zeggen dat we niet gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Ik hou me even aan de hoofdstukindeling, die is later pas ingelast, aangebracht, maar nu willen we ons daar een beetje aan houden. 1 Johannes 1. Wat er was vanaf het begin. Daar wil ik u een paar teksten van lezen. Wat was er nu vanaf het begin? En waar moet je dan beginnen? Ik wil u een paar teksten lezen uit Spreuken 8. Oude Testament. Het bijzondere Bijbelboek van Salomo. Salomo heeft die spreuken verzameld. Ze zijn niet allemaal van hemzelf. Wel veel, maar niet allemaal. Spreuken 8. Er staat iets bijzonders, echt. Maar misschien weet u dat al lang. Spreuken 8, vers 12. Ik, de wijsheid. Nou, dat is even moeilijk. Wie is dat dan? Heeft Salomo het over zichzelf of heeft hij het over iemand anders? Nu, onze Heer Jezus wordt in het Nieuwe Testament, in 1 Korinthe 1, vers 30, in 1 Korinthe 1, Christus Jezus, die ons van God geworden is, wijsheid. Heel expliciet. Hij is de wijsheid. Salomo had veel wijsheid, maar is niet de bron van wijsheid. Hij heeft het ook gekregen. Maar wie is nu de wijsheid? Ik. Mijn tekst, Spreuken 8, vers 12. Ik, wijsheid, ik woon bij schranderheid. Nou ja, dan maar uitvogelen wie schranderheid is en waar schranderheid woont. Nou, denk maar niet aan je buurman, maar dat valt misschien tegen. En ik vind kennis door alle bedachtzaamheid. De vreze des Heren is het kwade te haten, die kent u wel. Hoogmoed en trots en de verkeerde weg. En een mond vol verderfelijke dingen, dat haat ik. Maar bij mij, zegt de Heer, is raad en wijsheid. Ik ben inzicht. Hij is dus en wijsheid en inzicht en kracht. Door mij regeren koningen. Het is moeilijk voor Den Haag en voor Washington en voor Moskou. Door mij regeren koningen en verordenen vorsten gerechtigheid. Door mij heersen vorsten en edelen alle rechters op de aarde. En ik heb lief wie mij lief hebben. En wie mij ernstig zoeken, zullen mij vinden. 22. De Heere bezat mij aan het begin van zijn weg. Al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest. Vanaf het begin. Vanaf de tijden voordat de aarde er was, toen er nog geen diepe wateren waren, werd ik geboren. Toen er geen bronnen waren, zwaar van water. Voordat de bergen waren verzonken, voor de heuvels, werd ik geboren. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van de wereld. En toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar al. Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed. En toen hij de wolken daarboven sterk maakte. Hij de bronnen van de watervloed versterkte. Toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden. Toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was ik bij hem zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te allen tijden spelend voor zijn aangezicht, al spelend in de wereld van zijn aardrijk. En mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Nu zegt ons hoofdstuk wat er was vanaf het begin. Nou, Spreuken 8 zegt, we weten niet eens waar het begin is. Want voor het begin was hij al, sprak hij al. Dat is misschien een beetje filosofisch. Je kunt denken dat is een soort denken waar ik niet in meekom, omdat ik dat gewoon niet plaatsen kan. Nu probeert u dus een klein beetje, als u door het geloof in de Heer Jezus de Heilige Geest hebt ontvangen, dan mag u zeggen dat God u zag voordat er iets was. U gaat deel uitmaken van de gemeente. De gemeente is het lichaam van Christus, ook de bruid van het Lam, maar ook het lichaam van Christus. En dat lichaam van Christus is al gezien geweest voordat er iets was. Ook voordat Israël bestond, want we denken altijd dat dat ongeveer het begin is, Israël en zo. Nou, niet onbelangrijk, maar Israël is pas gekomen 2000 jaar na de schepping. 2000 jaar na de schepping. Toen kwam Abraham. Maar 2000 jaar voor de schepping. Oh ja. Of was het 4000 jaar? Of was het 10.000? Van voor die tijd. Voor de grondlegging. Voor de eerste stofdeeltjes. Voordat er überhaupt iets was. Ze hebben hier een hele mooie tekst langs de weg gezet. De Hunebed Highway. En als je een beetje van richting Coevorden en Emmer gaat, dan zie je dat bord meermalen. Maar de Hunebed, ja, dat is natuurlijk, ik weet niet hoeveel jaar terug. Nou ja, dit telt niet eens. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar we komen niet bij Adam uit. Maar als je bij Adam bent, dan ben je er nog niet. Maar voor Adam, voor de Heer Jezus, dat was er. Lieve mensen, probeer eens te beseffen dat eeuwig leven, dat heb u gekregen, hè? Dat gelooft u. Door het geloof in de Jezus heb u eeuwig, maar dat eeuwig, dat heeft geen einde. Dat is moeilijk, maar wel heel mooi. Maar het heeft ook geen begin, dat wordt moeilijker. Dat is veel moeilijker. Wanneer is dat begonnen dan? Toen had God gedachten van vrede over je. Toen had de Heer Jezus, die er toen al was, in het Vaderhuis. Vaderhuis is het enige niet geschapen element. Hemel is geschapen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Dus hemel hoort bij de schepping. Maar het Vaderhuis niet. Dat was er al. Onmetelijk. En daarover ging het al in het evangelie van Johannes. En daarover gaat Johannes in zijn brieven verder praten. Nou, dan zit je wel bij een schatkist, ja. We trekken dat deksel een beetje omhoog. En denken, nou, wat zal er nu uitkomen? Wat komt er uit naar boven? De ene na de andere verbazing. Dit is voor de schepping. Wat er was vanaf het begin. Er staat er verder bij wat wij gehoord hebben en wat wij gezien hebben. Maar eerst wat wij gehoord hebben. Wat zou Johannes dan allemaal gehoord hebben? Nou, u zegt, hij was natuurlijk vlak bij de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft hem daar behoorlijk over gegeven. Dat heeft hij ook. De Heer Jezus heeft echt heel vaak, als je oplet, heel vaak iets gezegd over wie hij was voor die tijd. De zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij hij het de vader ziet doen. Probeer maar. De Heer Jezus kan niets doen van zichzelf, tenzij hij het de vader ziet doen. Nog een keer, hè. Maar de Heer Jezus ging naar het kruis. Nee, de Heer Jezus kan niets doen, tenzij hij het de Vader ziet doen. Wat is de consequentie dan? Dat de Vader dus kennelijk naar het kruis ging. Ik bedoel dat niet raar. De Heer Jezus is naar het kruis gegaan. Heeft vlees en bloed aangenomen. Heeft voor jou en voor mij, voor mensen zoals wij, dat werk willen volbrengen. En dat heeft hij gedaan. Maar de Vader was er niet alleen een toeschouwer in. Hij was er in betrokken. Daarom zegt de Heer Jezus, vlak voor het kruis, en allen hebben mij alleen gelaten. Maar toch ben ik niet alleen. Want de Vader is met mij. En u zegt, ja, maar die tekst dan, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ik weet het al. Ik wil het ook wel uitleggen. Maar hou eerst eens vast, dit was er vanaf het begin. In de beginnen, zegt het evangelie van Johannes, was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Oh ja. Dus we hebben nu te maken met een getuigenis waar Johannes het over heeft, dat er was in het begin, maar waarvan zij ook gehoord hebben. Ik wil één voorbeeldje noemen, omdat het me gisteren eigenlijk me zo duidelijk raakte. Ik bad vanavond ook dat het woord van God ons zal raken en ons naar binnen komt en een plek krijgt in ons denken. Maar ik hoorde gisteren een opmerking over Genesis 15. Misschien wilt u het even opslaan. Doe maar eventjes. Het is een kleine excurs, zoals dat heet, naar het Oude Testament. Excurs is eigenlijk zelfs als een uitstapje. Komt ook ons woord excursie vandaan. Genesis 15. Ik ga het niet helemaal lezen, maar Abraham is oud en heeft nog geen kinderen. Ze praten over nazaten, maar daar komt helemaal niks van. Vers 7, Genesis 15, vers 7. Verder zei hij tegen hem, ik ben de Heere die u uit Ur van de Chaldeeën, dat is uit Babel, die kontreien, Irak dus, geleid heeft, om u dit land, waar hij op dat moment was, als vreemdeling en als bijwoner, in het land Kanaan dus, om u dit land te geven om het in bezit te hebben. Hij zei, Heere, Heere, waardoor zal ik dan weten dat ik het in bezit zal krijgen? Hij zei tegen hem, haal voor mij een 3-jarige jonge koe. Probeer het te pakken hoor. Maar anders is het maar huiswerk voor morgen en overmorgen en daarna. 3-jarige jonge koe. Een 3-jarige geit. Een 3-jarige ram. Tottelduif en een jonge duif. Zal ik het anders zeggen? 3 jaar is de omwandeling van de Heer Jezus. Zal ik het nog weer anders zeggen? Een koe is altijd het brandoffer. In de Bijbel. Een geit is altijd het schuldoffer. Een 3-jarige ram is altijd het wijdingsoffer. Toegewijd aan de Heer. Ja, dit is te veel voor één keer. Ik weet het wel. Het zou een aparte avond kunnen zijn. Maar wel heel mooi en heel diep. Nou, en dan duif, Heilige Geest. Prachtig. Alles komt bij elkaar. Abraham snapte dat. Zegt vers 10. Hij haalde deze dieren. Hij had waarschijnlijk een behoorlijke kudde, maar dat wist u al. En deelde ze door midden en legde de stukken tegenover elkaar. En de vogels deelde hij echter niet. En er kwamen roofvogels op de kadavers af. Maar Abraham joeg die weg. En het gebeurde toen de zon bijna onderging dat er een diepe slaap op Abraham viel. En Abraham zag alleen maar een grote, schrikwekkende duisternis. Eertijds duisternis. Abraham ervoer dat. En dan vers 17, u leest maar door voor uzelf, maar het gebeurde dat de zon onderging. Dus toen ging de zon bijna onder. Misschien heb u het nog gepakt. Er kwam roofvogels bij je. Toen de zon bijna onderging, vers 12. kwam die diepe slaap. En toen de zon echt onderging en het donker werd, en zie, er was een rokende oven, een vurige oven, en een brandende fakkel die tussen die stukken doorging. En op die dag sloot de Heer een verbond met Abraham. Nu laat ik het maar even los. Nu staat over die vurige oven en over die fakkel van alles. Onze God is een verterend vuur. Hij is de Heilige. Dus als hij verschijnt, verschijnt hij in vuur en in heerlijkheid en in glorie en in majesteit. Je moet zich eens voorstellen dat Abraham, of hij het gesnapt heeft vooraf, ik vermoed van niet. Maar in die tijd was het wel gewoon dat als men elkaar een toezegging deed, een verbond sloot, dat er dus zo'n dier doormidden werd gegeven. En dan ging je A en B, dus degene die het verbond aanbood en de andere die het kreeg, die gingen samen door die stukken. Dat was zoals die twee stukken aan elkaar horen, zo horen wij nu bij elkaar. Je kunt je dat wel voorstellen, denk ik. Maar hier is het niet Abraham die tussen die stukken doorgaat. Het ligt hier iets anders. En ik denk majestueus anders. Alleen Jahweh zelf gaat tussen die stukken door. Niet iets van Abraham. De Heer zelf zegt: mijn weg, mijn pad, mijn bron tot zegen, mijn komen tot de zegen, want daar ging het in Abrahams geval om. Hij zou dat land krijgen, de toezeggingen van. Mijn komen tot de zegen is door het offer heen. Nou, ik was helemaal kapot gisteren. Hoe bestaat het dat er zoiets teers, maar zoiets krachtigs op hetzelfde moment in de Bijbel staat, in deze eenvoudige geschiedenis? Schitterend. Het vuur van God is op deze wijze door het offer heen en het heeft hem, mijn heiland, mijn verlosser, het offer geraakt. Het heeft hem getroffen. De heilige toorn van God, het vuur van God, kwam op hem neer. En toen hij doorheen was, is de garantie voor de zegen daar. Wilt u nog meer? Probeer dat kruis dan eens zo te zien. Zie dan eens wat er gebeurde. Zoals die stukken aan elkaar horen, zo zegt God, zo is het daarna voor jou. Het is voor jou. Brandoffer, wat de Heer Jezus voor God gedaan heeft. Schuldoffer, tweede, wat hij voor jouw probleem en voor jouw verkeerdheid en voor jouw schuld gedaan heeft. Dus twee dingen, Gods eer en Gods glorie. Maar als Gods eer en Gods glorie nog meer aandacht krijgt, bent u nog niet gered. Want u zit met uw schuldpakket. Maar hij heeft ook die schuld opgelost. En hij heeft ook de toewijding, het gewijd zijn aan de Heere, het priesterlijke element getoond. Door die duif die niet gedeeld is. Dat is hetzelfde gebleven. Probeer dit schitterende schilderijtje. Ik kan niet Rembrandt nadoen in dit in kleuren vatten of in beelden. Maar ik probeer het. Wat er was vanaf het begin, Spreuken 8. Wat we gehoord hebben, want dat heeft Johannes gehoord. Dat hebben ze gehoord. Ze waren in de Joodse traditie opgevoed. Daar wisten ze van Abraham. Oh, we hebben Abraham tot vader. En dat komt in Johannes 8, met name in Johannes 8 komt dat. Dus waar de Heer Jezus het over die bijzondere zegen heeft vanuit de schatkist. Juist daar komt dit naar voren. De harmonie in de Bijbel, in het Oude en Nieuwe Testament, is puik. Dat is puur goud. Ik bedoel eigenlijk, ik citeer even iemand die ik heel goed ken, die zei altijd, als het heel, heel mooi, dat is goud, man. Weet je wat? Nou ja, dat zegt een koopman ook zo, valt wat aan te verdienen. Maar iets moois, iets kostbaars, dat is goud. Nou, dit is Wat er was vanaf het begin en wat wij gehoord hebben en wat wij gezien hebben met onze ogen. Dat zegt Johannes, want hij heeft bij hem geleefd en bij hem gewandeld, met hem gesproken. Aan zijn borst gelegen, een beetje aan die maaltijden. Johannes, de discipel die de Heer Jezus lief had. Dat betekent niet dat hij de Heer Jezus lief had, dat was ook zo. Maar hij zegt steeds, de Heer Jezus heeft mij lief. Hij heeft mij lief. Wat we dus aanschouwd hebben en zelfs onze handen getast hebben. En wat onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en we hebben gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was. Eer de wereld, eer de schepping was, weet je wat? Wat er was, wat bij de Vader was en ons geopenbaard is. En wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, omdat u met ons verder kunt. Dat betekent, lieve mensen, dat we nu een keer moeten durven zeggen, Johannes en die andere apostelen hebben het getast. Die hebben hem kunnen aanraken. Ik weet niet of ik dat de laatste keer vlak voordat we uit elkaar gingen, voor het vorige seizoen, gezegd heb. Er is een lied. Mijn zoon zingt, een van de kinderen zingt in Greatly Blessed. Dat is een soort mannengroep. En die zingen Southern Gospel, het is maar hoe u het uitspreekt. Uit Amerika. Beetje Gator vocal band achter. Die Gator, wat u misschien op Family 7 nog wel kunt beluisteren. Ik vind het nog mooi. Dus ik kijk nog wel eens. Zaterdagavond. Homecoming. Dat is het programma, zo heet het. Maar goed, daar voel je je dan ook thuis. Maar een van de liederen die ze daar zingen. Ik heb mijn zoon er wel over doorgezaagd. He is here. Ik weet niet of je dat lied kent. Ik kan het niet zingen, anders zou ik het proberen. Maar dan loopt u gelijk de zaal uit. Dus dat doe ik me niet. Maar hij is hier. Maar dat wordt eigenlijk omschreven. Hij is hier en hij is zo dichtbij dat je hem kunt aanraken. You can touch him. En dan komt er een zinnetje, maar als je hem aanraakt, ben je nooit meer dezelfde. Dat zinnetje, dat is één zin uit zo'n lied, dat raakt je dan. Goed, zo zit ik een beetje in elkaar. En dan ga je over doordenken. Die mevrouw die bij de Heer Jezus kwam en van achteren zijn kleed aanraakte, denk, als ik hem aanraak, dan zeg ik het met het lied. Dan ben ik nooit meer dezelfde. Prachtig. En een andere tekst in het Nieuwe Testament staat. En zoveel hem aanraakten, werden gezond. Door welke kwaal ze ook belaagd werden. Mijn vertaling, maar het staat er zo ongeveer. En u denkt, maar Ik kan de Heer Jezus nooit aanraken. Nee, maar die discipelen hebben hem betast. Die hebben hem getast. Die hebben hem aangeraakt. Onze oude voorgangers zeiden vroeger wel eens, als je een aanraking met hem gehad hebt, dat geldt pas. Door al die verhalen van die preken van dominee A en voorganger B. Nee. Maar je moest door hem aangeraakt worden. Dus als je die aan. Nou, je daar maar afwachten of je dat een beetje kon definiëren ongeveer. Kon duiden. Ging dus nooit. Dus had je geen zekerheid. Waarom, zegt de evangelist, leg je hand nu op het offer? Ik heb, dacht ik, een keer meegenomen een heel klein kunstwerkje. Wat ik een keer heb gekocht in Jeruzalem. Dat was een tentoonstelling. En allemaal kunstwerken. Ook allemaal, laten we zeggen, om te kopen. Herinneringen en zo. Maar ik vroeg daar aan iemand die ik niet kende of die ook een kunstwerkje had waarbij iemand zijn handen legde op de kop van een dier. Nou, dat had hij niet. Nee, dat bestaat. Ik zei, weet u zeker dat dat niet bestaat? Nee, dat is zeker. Hij wist het. Bleek later ook, was de kunstenaar van Jeruzalem. Wist ik niet. Maar ik kan het wel voor u maken. Ik heb hem dat uitgelegd. Ik heb hem de teksten erbij gegeven. En die teksten die heeft hij meegenomen. En ik moest het wel gelijk betalen. Ik denk, nou, dat vertrouwen heb ik. En als ik het niet heb, dan heb ik het wel aan de Heer gegeven. Als hij niet kon. Maar ze kwam al keurig. Dus ik heb een heel klein kunstwerkje op mijn bureau staan. Waar iemand zijn hand legt op het offer. Handlegging, handoplegging betekent één maken met. Ook bij inzegening van oudsten of van andere dingen. Of voor een bepaalde taak. Of ook als je met iemand gaat bidden. En je hand legt, je één maken met. En als je je met hem één maakt, ben je nooit meer dezelfde. Leg je hand op het offer. Priesters in Leviticus 8, misschien kom ik er nog op terug, deden dat ook. Die gingen samen met Aaron bij offer 1 staan en bij offer 2 en 3 en 4. En ze legden hun handen samen met Aaron op de kop van het offer. Brandoffer. Schuldoffer, vredeoffer en wijdingsoffer. Ze maakten zich één met. En als een evangelist vroeger, dat heb ik vaak horen zeggen, je moet je hand leggen op het werk van de Heer Jezus. Een ziekenhuispredikant vertelde dat hij iemand bezocht die in het ziekenhuis lag. En geen familie had volgens de verpleging. Hij ging naast hem zitten. Hij zou spoedig sterven waarschijnlijk. Ja, maar... Ik heb niemand die mij helpen kan. Nou, zegt die predikant. Stel nou, ik zit nu naast je. Maar stel je nu voor dat de Heer Jezus nu naast je zit. Leg je dan je hand op. Zoals je misschien je hand nu op mijn hand, op mijn arm kunt leggen. Dat gebeurde. Zo ongeveer. 2 dagen later komt de predikant weer terug op die afdeling. Vraagt naar hem, is overleden. Was er nog iets bijzonders? Heeft hij nog iets gezegd? Nee, hij heeft niks gezegd. Hebben u niets bijzonders? Ja, zegt de hoofdverpleegkundige. We hebben wel iets bijzonders. Hij lag half uit het bed. En hij had zijn hand op die stoel gelegd, naast zijn bed. Begrijp u? Alsof de Heer daar zat. Dat. Maar nu jij. Je kunt dat mooi vinden, of misschien te emotioneel vinden, dat laat ik aan jezelf over. Dat is verschillend. Maar wel dat je hier te maken hebt met een pakket wat Johannes aan het onthullen is. Uit die schatkist, uit die kostbare lading die daar is. Maar zij hebben het betast. Maar jij moet het geloven. En hoe doe je dat dan? Wat is nu geloven? Dat is naar je toe halen en er dankjewel voor zeggen. Misschien moet je dat nu, op dit moment, of als je later mee luistert, dan maar daar. Maar dat je op dit moment gaat zeggen, dankjewel. Ja, Heer Jezus, dit wil ik eigenlijk in mijn hart schuiven. Dit wil ik zo dicht bij mijn hart brengen. Dit wil ik iets van mijzelf laten zijn. Dat is de insteek. Die sfeer wordt gecreëerd. Dan ga ik nog iets geks zeggen. Ik was op een jonge man en ik was op een conferentie ergens, een bijbelstudieconferentie. Honderden mensen. En er was een spreker uit Engeland, onder andere. En die spreker uit Engeland die probeerde iets te zeggen. Nou, ik was altijd al ademloos als die veld opstond. Dan denk ik, nou, dat wil ik meekrijgen. Hij had iets bijzonders. Dat bleek ook zo, hoor. Dat was ook zo. Dit was onderwijs van de bovenste plank. En toen vertelde hij van de gelijkenis van de verloren zoon. Nou, ik denk, iedereen in de zaal denkt dan, oh ja, ik weet wel lang, komt hij weer met zo'n, ja, 10 keer gehoord in onze eigen diensten en zo. Wie weet het wel, hè. Maar hij had het erover, die verloren zoon komt op een bepaald moment terug. En in het verloren schaapje zie je de Heer Jezus. Die ging het verlorene na totdat hij het vindt, ook Lucas 15. En die verloren penning, daar zie je het werk van de Heilige Geest. Schijnt in alle schuilhoeken van je bestaan om dat wat waardevol is terug te vinden. Probeer eens op te sluiten, schitteren. En je ziet dus de Heer Jezus die het verloren nagaat. Je ziet de Heilige Geest die in alle schuilhoeken schijnt. En je ziet de Vader die met de armen uitgebreid staat te wachten totdat die Zoon terugkomt. En de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dat vond ik wel prachtig. En dan komt hij bij die Vader terug. En voordat hij kans krijgt om te zeggen, van, maak me maar als een van uw huurlingen, heeft hij nog wel uitgebrabbeld. Maar die vader zegt, haalt het beste kleed en doet het hem aan. Doe een ring aan zijn vinger. Geef hem een sandalen voor zijn voeten. En laten we het gemeste kalf slachten. We gaan feest vieren. Opdat uw blijdschap volkomen wordt. Wat zegt die vader? Haal het beste kleed. Weet u dat u gekleed wordt in de klederen van het heil en in de mantel van de gerechtigheid? Maar begrijpt u ook dat dat de bediening is van de apostel Paulus? Echt, als u de bediening van Paulus zou willen kwalificeren, zou willen duiden, het beste kleed. Dan heb u bijna alles gezegd. Prachtig. Geschikt voor de hemel. Maar zo mooi. Haal een ring. De bediening van Petrus. In de koninklijke positie gebracht. Procuratie verleend. Je mag nu betekenen. Je mag een bevel uitvaardigen. Je mag een bestelling doen. Als hij de ring erin zet. Waren allemaal zegelringen toen. Haal sandalen. De bediening van de apostel Johannes. Die maakt ons tot huisgenoot van het geloof. Een slaaf liep barrevoets. Had helemaal geen schoen of sandaal. Een slaaf liep op blote voeten. Maar haal sandalen. Maak het tot een huisgenoot. Huisgenoot van het geloof. Gemeenschap met de Vader. Gemeenschap met de Heer Jezus. Vertrouwelijke omgang met elkaar. In de harmoniesfeer getrokken. Dat oude verhaal van toen. Van die broeder uit Engeland, nooit meer kwijtgeraakt. En slacht het gemeste kalf, smijt er maar een hele lading evangeliën, Marcus, Johannes, Lucas overheen. Je hebt het hele Nieuwe Testament eigenlijk aangeboden gekregen. Het gemeste kalf, eten van alles wat de Heer Jezus heeft gedaan. Ik hoop niet dat u de beeldspraak te ver vindt gaan, maar probeert u het eens. Echt, vanaf het moment dat u dit toelaat in uw hart en in uw denken, gaat u anders reageren. Echt. Ik heb u verteld een keer van een student uit Kampen, Theologische Hogeschool. 6 jaar lang studie gehad. 6 jaar lang gehoord in hun kleur. Je mag niet achter elke boom de Heer Jezus zien. Dat kan niet. Dat is typologie. Dat mag helemaal niet. Dat bestaat niet. Dat kan niet. Dat mag niet. Hij is afgestudeerd, is predikant geworden in een kerk. Hij is net afgelopen zondag bevestigd. Dat laat maar los. Krijgt van 2 gemeenteleden wat preken van dato en wat toespraken. En belt op. Ik heb nu 2 gekregen, 2 toespraken. En ik heb heel veel erbij gezocht, gelezen, gedownload. En nu zie ik. En dat wil ik je zeggen, achter elke boom de Heer Jezus. Ik heb hem nog nooit gezien. Ik heb hem alleen maar aan de telefoon gehad. Maakt niet uit, de hemel registreert. Maar jij dan? Ga je nou ook kritisch die beelden, en of het nu die beelden is van Genesis 15, weet je wel, van die twee stukken. En ja, dat is dan het werk van de Heer Jezus en God gaat langs die route de zegen brengen. Nou, ik ben er diep en diep voor overtuigd dat het waar is, dat het gewoon de bedoeling is van Genesis 15. Maar het is ook de bedoeling om andere dingen over de Heer Jezus aan jou en aan mij mee te delen. De schriften zijn het die van mij getuigen, zei de Heer Jezus. Nou, Spreuken 8 ging over hem. Maar Spreuken 9 gaat ook over hem. En Spreuken 31 gaat ook over hem. U denkt, ja, Spreuken 31 is de lof op een degelijke huishouden. Je moet op tijd naar bed houden. Je moet zorgen voor een ontbijt. Nou, daar gaat hij weer. Achter elke keukenkastje heeft iemand ooit Spreuken 31 een kopietje geplakt. Zodra die vrouw een deur open doet. Spreuken 31. Dit is jouw lijstje. Is dat de bedoeling van Spreuken 31? Nee. Het is de bedoeling om hem te zien voor wie eigenlijk gediend mag worden. Dat is niet Spreuken 31. Dat is wel Spreuken 31, maar dat is niet wat wij in eerste instantie lezen. Het gaat over hem. Het gaat echt over hem. En dat is nu exact waar Johannes op doet. Zo begint hij. Dit wil hij jou geven. Dit wil hij zo bijzonder onder je aandacht brengen. En we hebben dus gemeenschap met die vader en met de zoon, zijn zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven we je, opdat je blijdschap volkomen wordt. Als je nu alles van vanavond gezegd hebt, op een rijtje zet, kun je dan zeggen dat de blijdschap vermeerdert? Ik denk het wel. Ik wil niet voor jouw gevoel praten. Maar als het over hem, onze Heer Jezus, gaat, over het mooie van hem en over het kostbare van de Vader, dan wordt het hart van een gelovige, de Heilige Geest, in jou, doet niets liever dan het mooie van de Heer Jezus bovenbrengen. Hij wil uit het zijne nemen, uit dat wat van de Heer Jezus is, en het ons verkondigen. Hij wil dit in ons duidelijk maken. Hij wil ons vol maken, vol van de Heilige Geest. Ja, dan denken we aan, oh ja, dan moet ik dit doen en dan komen er spektakelstukken of er komt geweldig. Kan ook. Maar in de allereerste plaats gaat het over de glorie van de Heer Jezus. Wat blijft in de hemel over als de lofprijzing begint? Het lam staande als geslacht. De rest valt toch weg. En hier gaat het over. En dan kom je in het licht, lieve mensen. En in deze tijd van donkerheid, die angstwekkende donkerheid, die in Abrahams situatie van Genesis 15 hem overviel. Hij viel in slaap en een angstwekkende duisternis besprong hem bijna. Nou, dat heb je wel eens in je slaap of in je droom misschien. Dat je het gevoel hebt dat die enorme donkerheid die er is in deze wereld jou bespringt en eigenlijk bij jou is. En om je heen is, dat is soms ook zo. De wereld is de donkerheid en er is geen licht. Met alle respect voor know-how en voor leiderschap, ze hebben niks, nul. Ja, hoop babbels. En ik bedoel dat niet in negatieve zin. Ik ben ook nog blij dat zij besturen en dat wij het niet hoeven. Sorry, maar ik wil zo graag helderheid, maar ze hebben geen bron. U wel. U die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, u hebt de Heilige Geest in u. En de Heilige Geest in u is licht. En dat licht van God schijnt in je. Dat roepen we met de kerst, het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het nog niet begrepen of gegrepen. Weet je, Johannes 1. Maar u hebt het. En in dat licht wandelen, zongen we, daar hebben we gemeenschap met elkaar. Dit brengt ons samen. Dit verbindt, en dit verbindt ons met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dat is harmonie, dat u met God de Vader, met Yahweh zelf, de Vader is Yahweh, de Heer Jezus is Yahweh, de Heilige Geest is Yahweh. U bent één, de Heilige Geest die in je woont. En de Heer Jezus zegt in Johannes 14, maar ik kom er ook, ik kom bij jou wonen. En de Vader zegt, dan kom ik ook, want hij kan niet eens iets doen zonder mij. U hebt iets van de drie eenheid in u, De Heilige Geest en de Vader en de Zoon wonen in jou. Maken van jouw lichaam zijn tempel. Brengen je in het licht. En ook al is alles aardedonker om ons heen. Dit is licht. En daar is harmonie. God is licht. En deze dingen hebben we door het geloof in onze Heer Jezus. En nu is het niet zo dat we allemaal als heiligen hier zitten en dat we durven zeggen, nou ja, vanaf dat moment heb ik nooit meer gezondigd. Nou, die mensen bestaan niet. Met alle respect voor alle preken over dopen. We hebben voor de grap misschien wel eens wat dingen gezegd, maar ik heb het een keer gehoord, dat was niet eens van mezelf, dat een jonge man was gedoopt. En 3 dagen later denkt hij van verdraaid. Ik dacht dat ik nooit meer zou zondigen. En dan heb ik weer gezondigd. Ik heb weer, nou ja, weet ik veel, ergens naar gekeken of ergens iets gedaan. Gewoon, hij gaat naar de broeder die hem gedoopt heeft en zegt, moest luisteren, ik dacht dat ik nu echt helemaal zonde zou zijn en dat ik dus dat niet meer zou doen en dat niet meer zou doen. Toen zegt die broeder, dan hebben wij met de doop een foutje gemaakt. Dat hebben we niet goed gedaan. Toen zegt die jongeman, wat dan? Nou, we hadden je iets langer onder water moeten houden, dan had je het probleem niet meer gehad. Een hele oude. Maar ik wil wel zeggen, maar met dit grapje kom je er niet uit. Kom je ook niet heel ver. Als we zeggen dat we geen zonde hebben, dan misleiden we onszelf. Dat staat hier. Dus met andere woorden, er is wel zonde. Hier in ons stukje. Maar als we die zonde beleiden, God is getrouw en rechtvaardig om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Nou, nu is de tijd bijna om, eigenlijk. En ik zou je nog zo graag iets willen vertellen over het ontzondigingswater van nummer 19. Maar dit is zo subliem. Lieve mensen, probeer nu vast te houden. U zondigt nog, dat weet u ook. En zolang die aardse behuizing er is, blijft dat probleem. Daarom krijgt u een verheerlijk lichaam. Daarom moest u opnieuw geboren worden. Niet nog een keer, want dat lost het probleem niet op. Maar op een nieuwe manier, van God uit geboren worden. En als je van God uit geboren wordt, je leven uit God. God kan niet zondigen. Het nieuwe leven in jou zondigt niet. Het oude prut wel. Maar het nieuwe leven van jou, dat zondigt niet. Als je zondigt, dan komt dat door die oude prut die weer de kop opsteekt. Of omdat jij die oude prut nog steeds te eten geeft. Weet je wat, die 2 honden in jou. Ook een oud voorbeeld. Een witte en een zwarte. Altijd vechten. Wie wint dan? Ja, de hond die je het meeste te eten geeft. Veel nieuwe zin. Als het nieuwe leven gevoed wordt, heb je er minder problemen mee. Als het oude leven gevoed wordt, u weet het. U hebt het resultaat al gezien bij jezelf. Maar wij hebben echt een geweldige zegen. We zijn gereinigd van de zonden. Van zonden vrij. Dat nieuwe leven, zo ziet God je, kan niet zondigen. Het oude leven wel, maar het nieuwe leven niet. En dat nieuwe leven, dat wordt aangewakkerd door dit. Door Bijbelstudie, door bezig te zijn met het woord van God, door de Heilige Geest zijn gang te laten gaan om dit in jou tot bloei te laten komen, zodat hij steeds meer van de Heer Jezus ziet, steeds meer van dat nieuwe ziet. En dan komt er een moment dat je met het oude Johannes de Heerlied zegt, neem de wereld maar. Geef mij Jezus. Wereldvreugd gaat ras voorbij. Maar die vreugde die bij hem te vinden is, die gaat nooit meer weg. Dat is wat Johannes bedoelt. En we mogen ons dus een heel seizoen met zijn onderwijs, de oude vader Johannes, 90 jaar, ervaren. Om hem te laten spreken, maar om door de Heilige Geest gevoed te worden vanuit die schatkist. Want hij heeft best een stukje bagage bij zich. Hij heeft een hele schatkist bij zich. Hij kan maar uitdelen. En dat doet hij ook. En u mag genieten. En ik geniet alleen een paar dagen eerder. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is echt zo. Gezegend bent u. Vader, dank u wel. Voor 1 Johannes 1. We hebben geprobeerd om daar een klein beetje een beeld van te krijgen. En u wilt ons zo graag zegenen. U wilt ons in het licht laten wandelen. U wilt ons van uw liefde laten genieten. En van dat geweldige genadeaanbod van u. En van die reinigende kracht van het bloed van de Heer Jezus. We zijn enorm gezegend. En u hebt ons ook in het beeld van Genesis 15, van die kadavers, van die resten van dieren die daar lagen, laten zien dat uw weg dwars door het offer heen naar ons komt, met vreugde gepaard gaat. Dank u wel voor zulke beelden. Dank u wel dat u ons uw woord gaat. Voor de Heilige Geest willen we u danken. Voor elkaar willen we u danken. En voor deze avond ook. We prijzen uw naam en dragen ons aan u op. Ook voor de rest van deze avond en de rest van ons leven. We prijzen u. In de naam van onze Heer Jezus. Amen. De dirigent geeft aan hoe langzaam of hoe snel we moeten zingen. Ik ben het helemaal met je eens. Nee, ik hoorde het. Fijn. Er zijn inderdaad een behoorlijk aantal opmerkingen gemaakt. Niet alleen maar vragen, maar ook opmerkingen. En die laat ik even geparkeerd staan. Ook over dat stukje uit Genesis 15... is een aantal keer iets gevraagd. Ook dat prachtige beeld, dat nog meer aspecten in typologische zin te vinden zijn in dat stukje, dat is zo. Ik heb me beperkt tot het zeggen van die driejarige jonge koe is het brandoffer. Want ik heb geprobeerd om die dieren, een koe, een geit en een ram terug te koppelen aan de offerdieren uit het Leviticusboek. Want daar worden ze allemaal genoemd, iedere keer opnieuw. En ik denk dat je dat niet uit elkaar kunt trekken. Typologie kan doorschieten, zodat je achter elke boom een verkeerd element ziet. Dat kan. Dat gevaar is er. Ik begrijp best dat sommige mensen daar kopschuw van worden, soms een beetje bang, en dat daarom niet willen. Er is een tijd geweest dat predikanten die typologie bedreven, die dit gingen gebruiken, uit hun ambt werden gezet, uit hun kerk werden gezet en niet langer mochten spreken in hun eigen parochie. Daar is heel veel over te doen geweest. Ik weet ook wel dat het vandaag de dag ook, je kunt doorschieten. Daar wil ik graag voor waarschuwen. Maar de andere kant van de medaille is dat de Bijbel ons zulke prachtige beelden laat zien van de Heer Jezus. Waar je soms adembenemend naar kijkt. Ik mag morgenavond in Vrooms Hoop een inleiding houden over Hooglied 1. Ook een serie begint met hoofdstuk 1. Dat heb ik me vanmorgen en een deel van de middag nog mee bezig gehouden. Daar heb ik een brok van in de keel nu al. Omdat ik het zo prachtig vind. Zo adembenemend mooi. Maar ja, daar wordt ook van gezegd, dat kan helemaal niet. Dat is gewoon een soort beurtzang van een geliefde jonge man en een geliefde en een jonge vrouw. En die, ja, die, het is een soort toneelspel, weet je wel, zoals dat vandaag ook wel eens gebeurt. Die zegt wat en die zegt dan, geeft antwoord, gaat heen en weer, over en weer. En verder mag je niet gaan. Maar vanaf het moment dat je zegt dat die bruidegom daar, waar het hele boek over gaat, de Heer Jezus is, ja, oei, oei, oei. Dan krijg je of een heel nieuw boek in handen, echt een compleet ander verhaal. En dat die vrouw notabene ook nog een vrouw uit de heidenen is. Ja. Salomo is die bruidegom. Hij heeft 1000 vrouwen, zegt u. Ja, ja. Maar voor 1 vrouw heeft hij in zijn paleis ruimte gemaakt om hetzelfde te hebben, dezelfde ruimte te hebben, dezelfde sfeer te hebben als dat van hemzelf. Van één vrouw. En dat blijkt een Egyptische prinses te zijn. 1 Koningen 7 vers 4. Oh, ja, maar dus die bruidegom, dat is Salomo. Meer dan Salomo is hier, zegt het Nieuwe Testament. En die bruid, dat is een vrouw uit de heidenen. En Israël dan? Ja, die wordt ook genoemd in dat boek. Dat zijn die dochters van Jeruzalem. Regelmatig kom je die dochters van Jeruzalem tegen. Maar het is niet hetzelfde. Nou, vanaf het moment dat je dat zegt, krijg je ofwel pam 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 kritiek, of je krijgt omarming, of je zegt, nou ja, dat is gek, maar dat is ook kritiek. Misschien hebben ze er wel gelijk in, een beetje, maar dat doet er niet zoveel toe. Ik wil alleen maar zeggen, over typologie is al zo vaak gedoe geweest, en ik wil er voorzichtig mee zijn, maar de andere kant is, ik wil niet mijn Bijbel kwijt als het om het mooie van de Heer Jezus gaat. Want de schriften zijn het die van mij getuigen. En als Adam en Eva ineens een stel worden, en het blijkt in het Nieuwe Testament, dat is een verborgenheid, dat is een geheimenis, Efeze 5, 26, Efeze 5, expliciet. Maar ik zeg dit met het oog op Christus in de gemeente. Nou, waar begint de gemeente dan? Bij Abraham? Nee, Adam en Eva. 2000 jaar voor Abraham. Nou, probeer dat eens te poneren. Probeer dat eens neer te zetten. En dan krijg je al de Jeruzalem fans. Daar ben ik ook hoor. Maar die krijg je over je heen. Ja, wat is er? Nee, ho, ho. Het is heel wat anders. En dat was er al voordat Israël kwam. Nou, oei. U voelt hem aankomen. Dan krijg je op een bepaald terrein ook weer kritiek. Dat doe je niet helemaal wat men dan daarvan vindt. Ik laat het nu verder los. Ik wil me niet verdedigen. Maar ik wil zo graag dit als een kostbaar iets aan je doorgeven. En dat doe ik de volgende avonden ook. Ik probeer dat in de kracht en met de hulp van de Heer. Kunt u iets zeggen over dat ontzondigingswater? Daar heb u niks van gezegd. Dat reinigingswater uit 1 Johannes. Weet u wat? We hebben dat gelezen. En ik heb dat wel even genoemd nog. Ik zal die tekst nog een keer lezen. Als wij onze zonde belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus dat is het eind van vers 9 uit 1 Johannes 1. Ik heb dat nog eventjes met ontzondigingswater verbonden, maar toen zag ik de klok. En toen dacht ik, mijn tijd is om. Ja, een oude werknemer van vroeger, lid van het vakbond. Nou, mijn tijd is om. Dus nee, dat heb ik niet. Nooit gehad, vroeger ook niet. Ik wil zo graag dat mooie niet afraffelen, als je begrijpt wat ik bedoel. Want dat is een hele mooie hoofdstuk. En ik heb er afgelopen zondag over gepreekt. Dus je moet niet zeggen van, nou, ik was het zeker kwijt. Nee, ik was het helemaal niet kwijt. Ik heb mijn aantekening van afgelopen zondag nog meegenomen met opzet. Het is zo bijzonder dat er offers zijn voor die vijf hoofdoffers. Leviticus, brandoffer, spijsoffer, vredeoffer en dan zondoffer en schuldoffer. Vijf. Constant, steeds vijf. Ons stukje van Abraham waren ook vijf offers. Weet u nog van die vijf? Een koe, geit, een ram, duif A en duif B. Ik denk dat de Heer altijd diezelfde vijf offers ziet als een soort basisinformatie over hoe Yahweh, hoe de Heer zelf dat offer ziet, dat werk van de Heer Jezus ziet, compleet. Die details laat ik even los, want dan kom ik niet klaar voor 12 uur, dat red ik niet. Maar de dingen zijn zo prachtig om daarover door te denken. Ook voor jezelf. Gewoon thuis, misschien stille tijd, misschien een verloren momentje. Maar totaal zijn er 10 offers. Ik heb er net een hele serie videoopnames van gemaakt, op verzoek van. En die worden straks beschikbaar gesteld. Totaal zijn er 12 opnames. En één wat langere en één aan het eind ook wat langer. Maar de rest zijn dus opnames van ongeveer 10 minuten per offer. 10, 12 minuten. Die zijn al opgenomen. We hadden alle tijd in de zomermaanden om ons daar bezig te houden. Maar dat is een verzoek. Het is een verzoek om mensen een soort training te geven van houd je nu eens 10 dagen lang, à la Daniel, neem nu met uw dienaren gedurende 10 dagen een proef. En laten we niet eten van die prut van Nebukadnezar, maar laat ons dan eten van dat voedsel. Weet wat? En na die 10 dagen kwam er een soort examen. En wie waren daar de mooiste, de beste, de vrienden en Daniel? En die hadden 10 dagen van de Heere gegeten. Die 10 dagen, die proef is al geweest hoor. 10 dagen lang heb ik over psalmen, de Messiaanse psalmen gesproken. Het is al lang gedistribueerd in een bepaalde kring waarvan u denkt, nou, daar is geen interesse in de Bijbel meer. Daar, vergist u zich niet, ook daar is op dit moment een honger aan het komen. Een hele groep heeft 10 dagen lang, elke dag, een preek van Dato beluisterd. Direct 's morgens vroeg. En 's middags nog een. En 's avonds mochten ze erover nadenken. Ze moesten examen doen. Er is van alles gebeurd. Er is een afronding geweest. Enorme zegen van de Heer. Maar het was in een soort besloten setting. Van een bepaalde kring. Een hele groep evangelische kerken. Nu komt er een vervolg. 10 dagen over het offer. 10 aspecten van de Heer Jezus. Elke morgen een aspect van de Heer Jezus. Nou, ik zou het u gunnen. Van harte. Het is beschikbaar later, dus het komt ook op groeien en geloof. Maar het is zo boeiend. En één van die aspecten, en dat is het laatste van die 10, is het ontzondigingswater. Nou kun je dus van alles over het offeren weten. En je kunt van alles over het werk van de Heer Jezus weten. Maar er komen momenten dat je gewoon in aanraking komt met de dood. Met de zonde. Door de zonde de dood. En als de Israëliet per ongeluk op een graf stapte. Of misschien wel in een tent was waar oma overleed. Wat doe je dan? Natuurlijk verzorgen. Maar je bent in aanraking gekomen met de dood. Of familie. Je kunt niet eens anders. En dat staat in het Numeriboek. In het offers in het Leviticusboek. Ja, daar zoek je het. Maar in het Numeriboek. Heel ander verhaal. Numeri is de woestijntocht. Nou, er zijn van de 6-7 miljoen die uit Egypte getrokken zijn, een aantal miljoenen mensen gestorven in de woestijn. In die 40 jaar. Dat staat ook in de Bijbel hoor. Hele. Miljoenen. Nou, als je daar per ongeluk liep in de omgeving van je tentje, was het dan een wonder dat je met de dood in aanraking kwam, dat je misschien wel per ongeluk op een graf stapte. Nou, ik zeg het nu anders, elke stap die je deed was al raak. Maar zoveel waren er wel begraven. Als u uit uw bed stapt en u gaat naar buiten, u hebt voor een stille tijd gehouden, u hebt de Heer gedankt voor de bewaring van de afgelopen uren, maar ook gedankt voor wie hij zelf is. En u komt bij de bushalte en u verdraait die poster. Bam. Of geluid van het journaal. Of de krant met een bepaalde kop. Of de collega's met een opmerking met een koffie. Of de man die naast je staat in de fabriek. Of op het kantoortje. Vul maar in. Je bent in no time verontreinigd. Jij en ik. Constant. Hoe moet het dan? Nou zegt de Bijbel, oplossing, reinigingswater, ontzondigingswater, heel speciaal water. Levend water, dat betekent, het moest uit een bron komen. Er moest een rode koe, er moest geen wit haartje aan zitten. Zijn ze nu nog mee bezig in Israël, voor de komst? Ja, echt. Angstvallig mee bezig. En sommigen zeggen, we hebben er al een paar. Anderen zeggen, nou, dat moet nog maar blijken. Die discussie laat ik ook los. Maar die rode koe was er toen. En die werd geslacht niet voor de ogen van Aaron, maar voor de ogen van Eleazar. Dat is een signaaltje. Het heeft niet te maken met de toenmalige hoge priester, maar met de toekomstige hoge priester. Dus het heeft te maken met het leven wat nog komt. Vindt u het vreemd? Gaat het te ver? Gaat het te diep? Gaat niet het, het is nooit diep genoeg, denk ik. Maar dan wordt Eleazar daar gezien. En die moet dan ervoor zorgen dat die koe helemaal verbrand wordt. En op die brand wordt cederhout gegooid. Nou, dat brandt dan gelijk mooi mee. En karmozijn. Ik weet niet of dat goed brandt of niet zo goed brandt. Maar goed, wordt er ook. En hyssop, dat komt erop. En dat wordt samen verbrand. En dan is het vuurtje is uit. En wat gebeurt er dan? Dan moet een meneer, een bepaald iemand, een rein iemand, die moet die as verzamelen. Houdt die dus bij elkaar. En dat moet hij dus ergens in een aarden vat doen. Dat moet hij in een soort kruik doen. En dat wordt op een reine plaats bewaard. En als er dan misschien iemand ooit in aanraking komt met een dode. Ik zeg het nog een keer. Elke dag raak. Maar goed, even voor alle helderheid. Dan moest je dus naar die priester gaan. En die priester nam je mee buiten de legerplaats. Want daar was die as te vinden. Die koe werd ook buiten het kamp, buiten de legerplaats verbrand. En de as werd ook buiten de legerplaats op een reine plaats bewaard. Dan kon je dus daar naartoe. En dan werd er een levend water in een vat gedaan. Dus dat is bronwater, weet je wel, wat opborrelde. Of wat uit een rivier kwam, wat stroomde. En er werd enige as aan toegevoegd. En met die as en water word je dan besprenkeld. De Rooms-Katholieken hebben daar nog een traditie van overgehouden. Na carnaval, 3 dagen feesten en brullen en zuipen, gaan ze op een woensdagochtend, dat noemen ze dan ook aswoensdag notabene. Komt hier vandaan. En dan krijg je een askruisje op. Nou, na 3 dagen beesten en de beest uithangen, een askruisje. De protestanten zeiden, daar beginnen we niet aan. En daar hebben ze gelijk aan, vind ik. Maar je voelt het, er zit nog een soort restantje van vroeger aan, een overlevering in. En dat is wel interessant. Dus het is ook zelfs in de christelijke geschiedenis terug te vinden. Maar toen was het zo, daar moest je dus je door die priester met dat water laten besprenkelen. En dat werd het reinigingswater genoemd. Reinigingswater. Nou wordt het moeilijk. En nu komen ook de discussies. Hoe moet het vandaag? Want stel dat er in Jeruzalem een rode koe verbrand is en het wordt op een reine plaats bewaard. Dan zit ik in Nijverdal en ik denk, een retourtje Tel Aviv en dan met de bus of met de trein naar Jeruzalem en dan naar een priester opscharrelen. Nou, dan ben ik voorlopig 2 weken verder of zo. En in die tussentijd heb ik misschien allemaal weer verontreiniging opgelopen. Onmogelijke opgave. Is dat zo? Nou, ik wil proberen nu te zeggen. De Heer Jezus, die wist van dit probleem. En die zei tegen de discipelen, toen hij vlak voor het kruis stond, vlak voor, toen hij wist, Johannes 12, zei men, ze wilden hem niet. Ze namen zelf stenen op om hem te stenigen en om hem weg te sturen. Johannes 13... zegt de Heer Jezus, bovenzaal. Het eerste wat hij deed in die bovenzaal, wat deed hij? Zijn kleren afleggen, linnen doek, water in het bekken, voeten van de discipelen wassen. Heeft hij daar as aan gedaan? Nee, dat staat er niet. Maar hij heeft wel gezegd, als ik je niet was, kun je niet langer met mij delen. Heb je geen deel aan mij? Deel met hem. Deel aan hem even. Deel aan hem heb je door het geloof. Want delen met hem heb je alleen maar als je hetzelfde doet. Onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Vanavond. In de tekst van 1 Johannes 1. Met hem. Wat is dat? Met hem. Ononderbroken harmonie. Ononderbroken gemeenschap met de Vader. Dat is delen met hem. Dat wat hij had. Continu. Heb ik ook. Mag ik ook hebben. Mag ik ook kennen. Mag jij ook. Prachtig is dat. Hoe dan? Als ik je niet was, Petrus. Je loopt hier door de woestijn en je krijgt vuile voeten. Nou, jij en ik lopen door de woestijn, we krijgen vuile voeten. Wat zegt de Bijbel nu? De wassing des waters door het woord. Aha. Efeze 5, 26. Dat betekent dat het lezen van de Bijbel als een soort bad gezien wordt, als een reinigingsritueel, waardoor je weer rein wordt. Nou, dat is ook zo. Je bent helemaal behept met verkeerde dingen, of je wordt bestookt met, je hoort, je leest, je ziet, of dingen komen vanuit je vroegere levens, vroegere beelden van vroeger, naar boven, en je bent in no time verontreinigd. En je gaat de Bijbel lezen, en je wordt schoon. Je hart, je denken, je ziel wordt schoon. De reinigende kracht van het woord van God. De wassing des waters door het woord. Maar nu ga ik nog een stapje verder. En dat is misschien moeilijker. De as van die rode koe, die werd bewaard op een reine plaats. Buiten de legerplaats. Dus toen, Jeruzalem, muurtje, Golgotha, toen lag buiten de leger. Daarom heeft ook Jezus buiten de poort geleden, zegt de brief aan de Hebreeën bijvoorbeeld. Nu ga ik het u schetsen. Iets wat me buitengewoon geraakt heeft. Een reine man zou de as nemen en op een reine plaats bewaren. Toen. Nummerie 19. Daar citeer ik uit, hè? Daar staat het verhaal in Nummerie, hoofdstuk 19. Ik zie die man. Jozef van Arimathea heet hij. Ik probeer het te pakken. En hij kreeg assistentie van Nicodemus. Nicodemus was al eerder bij de Heer Jezus gekomen. Maar Jozef van Arimathea, wat doet hij? Hij vraagt het lichaam van de Heer Jezus. Zal ik het anders zeggen? Hij vraagt de as van het offer. En verzamelt dit. En waar brengt hij het? Op een reine plaats. Heel precies. Was vlak bij de plaats waar de Heer Jezus gekruist was. Een graf. Waarin nog nooit iemand gelegen. Aha. Een reine plaats nog. Er had nooit iemand gelegen. En daar is het neergelegd. En nu nog een stapje. Wat gebeurt er als een gelovige gedoopt wordt? Jij en ik. Is het simpel een handeling? Nee. Met Christus gekruisigd. Nou, eventjes. Even doorgaan, hè. Met Christus gestorven, met Christus begraven door de doop tot de dood. Waar bent u dan? In het graf van de Heer Jezus. De enige plek waar het oordeel uitgewoed is, is het graf van de Heer Jezus. De as is daar op een reine plaats. Daar bent u gekomen. En met Christus opgestaan om nu in nieuwheid des levens te wandelen. Romeinen 6 heb ik geciteerd. Daar word je stil van. Dan denk je, oh ja. Weet u dat u met Christus begraven bent? Dat is het reinigingswater. Dat is het reinigingswater. En u hebben anderen gezegd, ja, maar Als je zo gedoopt wordt, dan is dus het doopwater, reinigingswater. Nee, het gaat niet om het water van de regge bij ons in de buurt. Weet je, of van een kanaal hier of van een waterleidingmaatschappij. Het zit hem niet in dat water. Maar het zit hem in gebracht worden, in de zin van de schrift, in het graf van de Heer Jezus. Eén gemaakt in de gelijkenis van zijn dood. Daar bent u. U bent met Christus gestorven. Dat betekent die oude prut is weg. Voor God is... Sorry, staat. Maar voor God is die oude prut weg. Voor God is die oude mens van jou weg. En voor God wordt dat nieuwe leven wat je hebt door het geloof in de Heer Jezus zichtbaar. En dat is een prachtige illustratie. Dat zit hem allemaal nog in 1 Johannes 1 opgesloten. Ook nog een beetje in het begin van hoofdstuk 2... We hebben een voorspraak bij de Vader, maar daar ga ik de volgende keer over praten. Ziet u hoe prachtig de Bijbel in elkaar steekt? En hoe die oud-testamentische beelden, als je ze zou willen bestuderen, zo'n prachtige plek krijgen en zo'n prachtige situatie vertegenwoordigen. Nou, er was nog een vraag over hoe zit het dan met priesterdienst. Daar wil ik ook graag over doorgaan. Echt, er is heel veel over te zeggen. U en ik worden gezien als een koninkrijk. Het is de Petrusbrief. Donderdagavond IJsselmuiden. Het gaat over de Petrusbrief. U mag mee. Sorry. Ja, dat is het voorrecht van iemand die dat mag doorgeven. Die hebben elke avond feest. Ze moeten alleen weer naar huis rijden soms. Dat doe ik nu maar. Het is tijd. Maar Petrus zegt tot een koninkrijk priesterschap. U en ik zijn priesters voor God. Om God te prijzen voor het geweldige werk van de Heer Jezus. En wat een zegen is dat. Onze God, onze Vader, we danken u voor het offer van uw Zoon. We danken u voor die schitterende beelden. En of het nou een koe is, of een rode koe, of een paar duiven. Het heeft allemaal te maken met één en hetzelfde werk. En we danken u dat u ons in hem ziet, alsof wij nooit gezondigd hadden. En dat geldt alleen voor die ooit of nu of gisteren de Heer Jezus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. Die hun hand gelegd hebben op het werk van de Heer Jezus. En die gezegd hebben, dank u Heer Jezus dat u dat voor mij wilde doen. En hij heeft het gedaan. En nu ben ik een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. En ik leef op een hele andere manier. Die oude prut van ons is nog hier op aarde. En doet ons ook verkeerde keuzes maken. Maar dat nieuwe leven verlangt naar u. Verlangt om bij u te zijn. En om daar te zijn waar u groter en groter wordt. We danken u voor vanavond. We danken u voor elkaar dat we dit mochten meemaken. Op deze dag. Amen.